Welkom bij KOM, de podcast met goede gesprekken over communicatie in de breedste zin van het woord. Alles is immers communicatie en iedereen heeft er verstand van, toch? Mijn naam is Bianca Groot en in deze serie ga ik in gesprek met verschillende mensen om die zaken naar boven te halen waar communicatieprofessionals wat aan hebben. Of op zijn minstens over na zouden kunnen denken. En ja, dat is net zo breed als het communicatievak zelf. Dus kom, lekker luisteren. Ik zit weer eens aan de keukentafel van inmiddels vriend van de show, Hans van der Loo. Een breed georiënteerd en geïnteresseerd persoon. Van psychologische veiligheid tot het Taylor Swift effect. Van teaming tot giftig gedoe op de werkvloer. Hij weet er niet alleen veel van. Hij schrijft en vertelt er ook graag over. Deze keer richten we ons op giftig gedoe op de werkvloer. Het boek dat Hans recentelijk schreef met Carolien Koetseruiter. Schokkend hoeveel giftig gedoe zich afspeelt in diverse organisaties. Want nee, het gebeurt niet alleen bij de breed in de media uitgelichte incidenten, zoals bij The Voice en Studio Sport. Er zijn jaarlijks maar liefst 2,5 miljoen incidenten met gedoe op de werkvloer. En dan ook giftig zelfs. Hans, welkom.
Dank je.
Fijn om er weer te zijn.
Ja, vind ik ook.
Heel goed, heel goed. 2,5 miljoen incidenten met giftig gedoe.
Ja, dat zijn door mensen gerapporteerde incidenten. Dus het zijn belevingen van, in dit geval, van slachtoffers. Hè. Dus dan moet je altijd even kijken, hoe zwaar was het nou? En,
ja, ja.
Dus het zijn geen
wat dan. Er
zitten gradaties in. En dit is onderzocht door TNO-CBS. Die doen, elk jaar doen ze een groot medewerkersonderzoek van alle werkenden in Nederland. En daar komen deze cijfers komen daaruit. Dus dat is gigantisch.
Ja.
En als je dan eens gaat kijken wat zit daar dan onder, dan zie je dat grootste, de nummer 1 is eigenlijk intimidatie. En dat is wat dat betreft, nou, wat we bijvoorbeeld dan ook zagen bij De Wereld Draait Door. Dus dat soort effecten, schreeuwen, bedreigen, bluffen, weet ik wat, mensen kleineren en alles wat daarmee te maken heeft. Het tweede, dat is discriminatie. Dat zit er eigenlijk vlak achter. De derde is pesten. En dan komt er als vierde seksueel misbruik. Dat is dus maar als vierde, hè? Want vaak hebben we het daarover.
Okay.
Dan denken we, als er giftig gedoe, dat is dus seks.
Precies.
Nee, dat zit er ver zitten onder.
Okay.
En fysiek geweld, dat staat op de laatste plaats, dat is, het, dat is wat dat betreft het allerminst. Maar ja, is wat over,
het,
ook het allerhevigst.
Voor op ja, de werkvloer.
Ja, 50.000 keer. Maar goed, op die 2,5 miljoen is dat dus betrekkelijk weinig. Dat is nog één iets wat niet gemeten wordt. En wat we er wel meegenomen hebben in het boek, dat heeft te maken met integriteit. Fraude. Want we hebben gemerkt, dat is toch een bron vaak van al die andere zaken.
Weet je? Ja, ja,
dus
ja.
Daar speelt het. En het speelt ook wat dat betreft, het komt vaak, stapelt zich het.
Ja.
Er zijn 2,5 miljoen gevallen en er zijn bijna 2 miljoen slachtoffers. Dus dat betekent dat sommige slachtoffers die worden en door dit en door dat en door de volgende aard worden ze getroffen.
Ja. Dus als waar rook is vuur wil je bijna
zeggen. Ja, het komt vaak in combinatie met elkaar voor.
En dit zijn de meldingen die zijn geregistreerd, maar er is dat, nou ja, ik kan me voorstellen dat er nog veel meer is wat we niet zien.
Nou ja, maar dit is een vrij open vraag. Heb je er het afgelopen jaar mee te maken gehad? Weet je, dat is dan zo de vraag die dan meestal gesteld wordt of in deze trant. En dan zeggen mensen ja of nee. En dat in dit geval zeggen ze ja. En dan wordt er, wat is het dan, de vorm, dat en dat. Maar hoe zwaar het is. Kijk, dat is natuurlijk op dit moment ook een heel probleem. Hè? Waar de ene, bij wijze van spreken, vrij het minst rings al begint te schreeuwen over dit is grensoverschrijdend.
Ja.
En dit is giftig gedoe. Denkt de ander, nou ja, schouders overhalen, ik heb het geen eens gemerkt.
Maar een grapje,
en dat is mezelf ook overkomen. Kijk, toen ik op de universiteit zat, toen deed ik het onderzoek. En de hooggeleerde zette zijn naam erop.
Ja.
En ik heb op een gegeven moment allemaal moed verzameld om daar iets over te zeggen. Want ik wist, nou, dat is waarschijnlijk einde carrière, was het in het slechtste geval. Nou, het enige wat ik kreeg, ik moest mijn kop houden. En als ik straks professor was, dan kon ik hetzelfde doen. Nou ja, weet je, dat was tegelijkertijd ook einde carrière, want ik had het zelf voor gezien. Maar tegenwoordig heet dat credit stealing en dat is een vorm van giftig gedoe. Ik heb dat nooit zo echt, ik heb ze nog nooit zo gerealiseerd. Ik denk, nou, dat gebeurt hier dan blijkbaar en dat zal wel zo zijn.
Ja, want ik denk ook dat heel veel mensen, of misschien ook nog wel mensen die net gaan werken bijvoorbeeld, het maar aannemen dat dat zo hoort. Hè? Of dat dingen gaan zoals ze gaan en daar verder niks mee doen.
Ja, wel steeds minder.
Ja?
Wel steeds minder. Kijk, wij komen uit een tijd dat we hebben lange tijd geen oog gehad voor dit verschijnsel. En dat heeft alles te maken met het feit dat we, ja, het is toch een beetje, het is ongemakkelijk. Je hebt het er niet graag over, dat is één. Maar twee ook, er is een uitgesproken, positieve blik op werk en werkverhoudingen hebben de afgelopen jaren gekend. Weet je, het ging om werkgeluk en de happy office. Ja. En nou, ik heb die boeken die staan hier allemaal. En ja, ja. Ik zat soms ook te denken van hallo, gebeurt er ook nog eens wat.
Gaan we werken?
Dat niet alleen. Maar gebeurt er ook wel eens wat niet door de beugel kan.
Oh, zo, ja.
En dus voor die donkere kant, die er ook wel degelijk is, is eigenlijk helemaal geen aandacht geweest.
Nee.
Dus dat is genegeerd en er is geen aandacht voor geweest. Dus vandaar ook dat we eigenlijk schrikken van dat aantal die 2,5. En dat we vaak ook denken, dat kan niet. Want dat is de reactie die meeste mensen, joh, dat is overdreven, dat kan niet. Nou ja, weet je, het zijn de harde cijfers, dus laten we daar de ogen voor openen.
Ja, precies. En wij gaan er niet over of iemand het wel of niet als zodanig ervaart. Want dat vind ik wel een moeilijkheid, hoor. Wanneer is het nou giftig gedoe?
Ja, nou, dat is inderdaad. En dat heeft vaak te maken met de benamingen, ontoelaatbaar gedrag of grensoverschrijdend.
Ja, dat zijn van die vage...
Waar ligt dat dan?
Ja.
En dat is iedere keer, is dat, ja, dat, daar kom je eigenlijk alleen maar achter door gesprek. Weet je, het eerste gesprek bijvoorbeeld over MeToo, dat werd in Nederland, werd dat bij de Wereld Draait Door gehouden. En dat was wel interessant. Daar zaten allemaal vrouwen en één man. En die man die hield hoofdzakelijk zijn mond. En die zaten allemaal vrouwen. Jessica Duurlager en weet ik wat had het hoogste woord daar. Nou, dit was iets belachelijks, weet je. Mm. Inmiddels waren de vrouwen toch wel geëmancipeerd. En joh, als een vent aan je zat, twee dingen. A, het gebeurde. Gewoon klaar. Nou, deal is het. En de tweede was, joh, tegenwoordig zijn vrouwen geëmancipeerd genoeg om te zeggen, blijf met je tengels van me af.
Yeah.
Nou, dat was het.
Yeah.
Daarmee werd het probleem weggevaagd. Mm-hmm. En dat was de reactie, aanvankelijke reactie. Nou, het was later. Dus nu komt het hele gedoe, komt dat los, ook in Nederland. Eigenlijk met een vertraging van een jaar of vijf.
Yeah.
En ja, nu is wat dat betreft, schieten we soms ook in de kramp.
Ja,
ja, dus dat denk je ook van, joh, waar gaat dit nu over?
Ja, maar dit kan ook de kant op slaan van, ja, ik mag helemaal niks meer zeggen. Of hè, hoe gaan we dan met elkaar om? Ik weet niet meer hoe ik dat moet doen. Dat hoor ik wel vaak.
Ja, nou, dat hoor je vaak, maar dat moet ook zeggen, dat is een hoog conservatief gehalte. Ik zou zeggen, een Johan Derksen gehalte is dat. Hmm. Dat zijn mannen van hoog middelbare leeftijd.
Zeven
die dan zeggen, we mogen niks meer, je kan niks meer zeggen, jongens.
Ja, ja.
Dit gaat over als jij mensen vernedert en ze op de knieën dwingt en dan moeten ze meneer Huppeldepup tegen je zeggen. Of je kan je handen niet thuis houden en tot regelrechte aanrandingen en verkrachtingen toe. Weet je, dat heeft daar niks. Dus het wordt dan gebagatelliseerd. Je mag tegenwoordig niks meer zeggen. Weet je, dat is iets te makkelijk. Weet je, dan wordt het weer van je of bij ons komt dat niet voor. Dat is tegenwoordig ook het standaard. Hè? Ik was van vorige week nog bij een grote bank. Mm-hmm. En werken 80.000 man. En bij ons komt... Ik wist niet wat ik over moest vertellen. Over een sociale veiligheid of over psychologische veiligheid. En zo nog iets over die termen misschien.
Ja.
Er werd gezegd, nee, psychologische veiligheid. Van sociale veiligheid, dat is wel goed bij ons. Mm-hmm. Giftig gedoe komt bij ons niet voor.
Nee.
Ik denk, nou, statistisch gezien is die kans heel gering, weet je. Dus dat is, En als we nou hebben dat verschil tussen sociale en psychologische veiligheid. Kijk, psychologische veiligheid heeft te maken met gewoon gedoe, zeg ik altijd maar.
Mm-hmm.
Weet je, en gedoe, dat is, je durft iets niet te zeggen omdat je denkt dat het eigenlijk niet kan. Of omdat je bang bent dat je gek belachelijk wordt gemaakt.
Mm-hmm.
Of dat het je wordt aangerekend. Of dat soort dingetjes. Of omdat je een conflict hebt. Weet je, er zijn altijd wel ruzietjes, akkefietjes en weet ik wat. Dat is psychologische veiligheid.
Mm-hmm.
Erg genoeg, maar het heeft ook een soort... Ja, wat een benadering van, we willen het teamwerk, de samenwerking willen we beter maken.
Ja.
Nou, sociale veiligheid of giftig gedoe, dat is echt naar. Dan gaat het echt om agressief gedrag. Gaat het om gedrag
schadelijk
om de ander schade te berokkenen. En dat kan dan fysieke schade zijn, dat kan psychische schade zijn, sociale schade. Dus als je het hebt over sociale veiligheid, gaat het eigenlijk om het beschermen van mensen tegen agressief gedrag. En niet incidenteel agressief gedrag. En iedereen kan wel een keer uit zijn plaat gaan. Maar om herhaaldelijke patronen. Zoals het geval wat ik ook aangaf. Zo'n hoogleraar die zegt van ja, stil gewoon ideeën van anderen. Hè, van zo gebeurt het nou eenmaal. Nou ja, dan weet je ongeveer dat het fout is.
Okay.
Dat het een patroon is.
Hmm. Hey, en als ik nou kijk naar de verschillende branches. Hè, want de TNO doet onderzoek in verschillende branches. Maar de dingen die echt naar buiten komen, die vinden plaats in de media. Hoe verklaar je dat?
Dat is eigenlijk alleen te verklaren. Omdat
de mediabranche, echt, hè? Echt de studio sporten en de Wereld Draait Door en de Voice. Dat
oh,
is allemaal
die,
media.
In die zin, ja, het is nou ja.
Bedrijven.
Dat is niet zo hoor. Want er is ook aardig wat over ziekenhuizen. Weet je, dus medisch specialisten die zich te buiten gingen. Over overheden is ook het nodige. Dus, maar die media staan natuurlijk, die staan veel in de aandacht. En dat staat in de brandpunt. En iedereen kent
dus
de Tom Egbers.
Naar buiten.
En dat is bekende. En de Matthijs van Nieuwkerk, dat zijn bekende Nederlanders. En een anonieme medisch specialist. En het Amphion ziekenhuis. Ja, dan denkt iedereen van, ja, het zal wel.
Minder sensationeel.
Dus minder sensationeel. En dit is, het zijn allemaal bekende figuren. En zeker als het dan, nou ja, in het geval als het om Egbert, dan ook nog huilie gaan zitten doen in de show. Dan, ja, dan wordt
ja,
het helemaal...
Nou
ja, dit was natuurlijk een potsierlijke vertoning.
Ja?
Ik weet niet, jij bent communicatie-expert, maar ik weet niet welke expert deze man om zich heen heeft verzameld. Maar volgens mij is het eerste wat in dit soort gevallen, shut up. Luister vooral en kom dan met een heel goed verhaal. En ga niet wat dat betreft in een defensief verhaal zitten houden dat jij als slachtoffer, dat jouw slachtoffer die zit. Op het moment dat je evident is dat dat niet zo is, weet je. En misschien is het zelfs niet evident. Dan had hij wel gelijk, maar dit is niet het moment.
Wat dat
betreft denk ik dan meer Kevin Spacey. Zorg dat je 6 jaar weet je, nadenkt en, en zorg dat je gezuiverd wordt. Dan heb je weer recht van spreken.
Ja, dit blijft maar doorgaan ook. Hè? Want je noemt nu Kevin Spacey. Nou, dat was 6 jaar geleden inderdaad dat speelde. En dat is, deze week is daar iets over bekend geworden.
Ja.
Geloof
ja.
ik, hè? Ik weet niet precies
maar dat
wat.
Was echt omdat er rechtszaken zijn. Hè? Op het moment dat dit in de juridische sfeer is, dan weet je, dat zie je nu ook met Ali B.
Ja.
En concert Marco Borsato. Ja, die rechterlijke molens, die malen werkelijk in een slakkentempo. Ja. Dus dan weet je dat er pas over 3-4 jaar dat er ergens een keer een rechtszaak van komt. Als het er al van komt.
Als je nou kijkt naar die omgevingen waar het veel gebeurt. Hè, dat heeft tenminste, dat denk ik, te maken met afhankelijkheidsrelaties. Wat zie je aan algemeenheden in de voedingsbodem waarbij... Hè, welke organisatie... Is daar iets een lijn in te trekken? Ook dit zie ik bij verschillende organisaties waarbij... vaak ook er iets met giftig gedoe is.
Ja, ja, er zijn eigenlijk, dat beschrijven we in ons boek ook, een giftige driehoek.
Okay.
Dat is in feite niet zo handig om die erbij te nemen. En de eerste hoek heeft te maken met machtsongelijkheid. En daarmee ook de weg naar machtsmisbruik.
Ja.
Nou, dan denk je vaak in eerste instantie meteen aan bullies. Weet je? Dus leiders die zich te buiten gaan, horken die zich als een hork gedragen. Dat valt in de praktijk. Kijk, dat is 25% van de gevallen is het inderdaad een bully.
Mm-hmm.
Maar dat is niet alles. De andere 25% van leidinggevenden, hè, dus het leidersgedrag wat aangeschreven kan worden als misbruik, dat is juist het tegenovergestelde. Dat is een soort laissez-faire benadering, wegkijken. Niet toegankelijk zijn voor informatie hierover. Weet je, het bagatelliseren.
Wegwuiven.
Oh, het valt wel mee. Er niks aan doen. Weet je, dus je kop in het zand steken. Dat is laissez-faire. Daar is heel wat minder aandacht voor, omdat het natuurlijk ook minder de aandacht trekt. Maar het is minstens zo zwaar en het is wat dat betreft zo zwaarwegend. Dus dat is er. En dan is er nog 50%. Dus die leidinggevenden zijn voor 50%. En dan is er nog 50%. Dat is gewoon collega's.
Ja.
Individueel of als kliekjes. En vaak ook als kliekjes. Nou, daar zijn natuurlijk ook boeken. De boek over de brandweer in Amsterdam. Van Leen Schaap. Dat gaat daarover. Ja, jullie lui die zitten zich de hele dag te vervelen. En eigenlijk aan een soort verveling gaan ze anderen pesten en wegtreiten. En er zit ook een belang bij. Weet je, ze hebben een geprivilegeerde positie.
Ja.
Dus die proberen ze te behouden. En in combinatie met laissez-faire leiderschap, wat daar jarenlang gecultiveerd is. Dus die gewoon wegkijken en het laten en het toedekken en het nog leuk vinden. Hè, want het is een beetje Amsterdamse humor en ook nog lachen. Weet je, dan krijg je dit soort uitwassen. Dus dat is het gedeelte machtsmisbruik. Dan heb je een tweede gedeelte. Dat heeft te maken inderdaad met afhankelijkheidsrelaties.
Ja.
Overal waar je veel ZZP'ers hebt en dan is gelijk al een punt, weet je, de mediasector zie je dan.
Oh, dat is natuurlijk waar, ja.
Waar
ja.
veel afhankelijkheden zijn, maar ook in de kunst. En dus wat dan allemaal kortlopende verbanden. Dus dat geeft ook weer aanleiding tot machtsposities, poortwachters, die dan voor jou gaan bepalen of je je baantje krijgt of niet krijgt.
Ja.
Dus dat heeft te maken met die afhankelijkheidsrelaties. Waarbij het natuurlijk ook een element is van, we hebben dat gezegd van, ja, laat je naartoe. Weet je, van in de acceptatie is dan een hele belangrijke daar.
Ja.
Je kan afhankelijk zijn, maar het niet accepteren. Weet je, ik sta voor mijn ding. En dat geldt niet alleen voor slachtoffers. En dat vind ik wel het interessante ook met The Voice. Een hoop van die meisjes, op de een of andere manier accepteerden dat dan toch maar. Want ze vonden, ja, dat moest dan maar. En ze waren afhankelijk. Maar ja, daar zaten er ook bij. Dat vond ik wel mooi, dat interview van Do. Dat probeerde Jeroen Rietberg ook tegen haar. Want die zei, nou, kleed je eens uit. Van in je naakje kan je beter zingen. Dus hij zei zoiets van, doe normaal, man.
Ja.
Weet je, en het heeft ze nooit meer wat van hem gehoord.
Mm.
Weet je, dus daar zit wel een. Je moet ermee oppassen, zeker wat slachtoffers betreft. Want zeker in de Amerikaanse literatuur wordt eigenlijk alles gegooid op weerbaarheid. Dus en assertiviteit en weerbaarheid. Dat is typisch Amerikaans. Weet je,
okay.
Dan krijg je de asshole survival guide. Is er dan, weet je, dus hoe kun ik klootzakken? Hoe kan ik die, wat dat betreft, hoe kan ik me daar tegen weren? Dus dat is echt op die individualistische benadering. Je hebt de bad guys en de good guys en de bad guys. Nou, die moet je wat dat betreft hunt them down. Daar klinkt het eigenlijk zo naar. Of ga ze uit de buurt. Het gaat niet trouwens alleen om slachtoffers, maar het gaat ook om omstanders. Nou, daar is wel een mooi, we schrijven ja, hoe omstanders vaak ook wegkijken.
Ja.
En hoe ontwikkel je nou van omstander tot een opstander? Dat is ook daarin interessant. Dus dat je echt, kom uit, weet je, kom voor het slachtoffer op. Ja. Weet je, je hebt gezien, ga hem haar helpen.
Ja.
En leidinggevenden, die hebben natuurlijk ook een positie erin. En ook het trouwens alle professionals die er op beroepshalve mee te maken hebben. Maar daar wordt nogal wat veel weggekeken en gebagatelliseerd. Dat is de tweede factor. Dus we hebben machtsmisbruik, die afhankelijkheid en dat is een derde, dat is de context. In contexten waarin veel dynamiek is, vaak gekoppeld aan torenhoge ambities. Mm. Dat zag je ook bij die media-dinges. Het doel heiligt de middelen.
Ja.
Weet je, dit
anders
is nu.
Kun je dit niet doen op
dit
zo'n niveau.
Is nu eenmaal topsport. Ja. Werd er bij de wereld eruit doorgezegd. Ja, alsof dat in feite een soort excuus is om je als een beest te gedragen. Weet je, of je horkerig te gedragen. Maar dat is dynamiek. Is er van een diffuse cultuur.
Dat is
een diffuse cultuur dat het onduidelijk is. Wat zijn de normen?
Okay.
Ja, mag dit dan niet?
Iedereen doet maar wat.
Iedereen doet maar wat, weet je. En, of soms als een verheerlijking van giftig gedoe. Nou, dat zie je in kunstacademies, weet je. Het is een beetje rock'n'roll, een artiest. Ja, dat is rock'n'roll, weet je. Nou, je ziet dat echt het meest beestachtige gedrag aan in de kunstsector goed wordt gepraat met het zijn. Ja, weet je, als artiest ben je, je moet grenzen verleggen.
Rock'n'roll.
Ja, nou ja, dat en letterlijk grenzen verleggen. En dan zit er nog iets bij van 24-uurs organisaties. Dat is ook een specifieke, dat is een interessante categorie. Dat zijn organisaties die dag en nacht doorwerken. En met name in de randen van de nacht zie je, wat dan betreft, zie je veel giftig gedoe plaatsvinden. Dus in ziekenhuizen waar er geen toezicht, weet je, of op in de beveiligingssector.
Ja.
Wat dan betreft, waar het ook een man en een vrouw bij elkaar zitten, er is geen enkel toezicht en ze zitten zich de hele nacht te vervelen. Dus dan krijg je dat soort zaken. En soms is het ook heel evident, waar alcohol in de man en vrouw is, ja, daar zie je het ook. Dus wat dat betreft, dat is ook wel een. Het is een aantal signalen. Die zou je best wel kunnen honoreren. Je kan een risicoprofiel kan je maken. Dus het is wel eens goed om die giftige driehoek langs te lopen. Gezamenlijk. En dan is te kijken, joh, maar zitten wij in die zone?
Ja.
Weet je? En dan blijkt vaak, en ik heb dat de laatste maanden sinds het verschijnen van de boek heel wat keren gedaan. Nou, dat is eigenlijk iedere keer zoiets van, ja jongens, we zitten op alle fronten, op alle drie de hoeken zitten we er middenin.
Hmm.
Zonder dat we dat ooit gerealiseerd hebben. Dus we zijn eigenlijk een high-risk organisatie wat dit betreft. Wat
Hoe
dat betreft.
Kan dat nou dat mensen of management of gewoon medewerkers zich dat niet realiseren?
Het is deels is dit toch een taboe. Want je geeft eigenlijk aan dat er iets substantieels in je organisatie mis is. En niet zomaar mis, weet je. We zijn inmiddels wel een beetje geneigd om te denken, we gaan een cultuurverandering doen. Maar dat hoef je nog niet toe te geven. Kun je zeggen, ja, dat is nodig omdat we moeten innoveren en bladibladibla. Maar hier geef je eigenlijk toe dat je organisatie, je hebt uit de hand laten lopen. Je hebt laten ontsporen. Er zijn dingen gebeurd die gewoon niet kunnen.
Hmm.
Dat is één. Twee heeft te maken met het feit dat een aantal mensen aan de top van organisaties, dat die toch een aantal trekken hebben. En dat zijn al andere. Dat wordt als de duistere drie genoemd. Hè, de van narcisme, psychopathie en machiavellisme. Die wat dat betreft, dan zie je dit niet. Kijk, en er is ongeveer 1% van de mensen in de samenleving heeft het met één van deze drie te maken. Of met alle drie tegelijk. In leiders, in organisaties, zoals gekeken, is het 4%. Dus dat is 4 keer zoveel. Maar als je gaat kijken, en dat zijn dan de zware gevallen. Maar als je gaat kijken, mensen die dit een beetje hebben.
Mm-hmm.
Omdat vaak ook niet zozeer, omdat niet alleen omdat het in ze hun zit, maar ook omdat de omgeving het sanctioneert. Nou ja, dan wordt er al een factor 10 opgezet. Dus dan kom je al bij 40%. En dan gaan we over andere dingen hebben. Dus 40% van de mensen hebben lichte vormen van wat ik net noemde van die duistere drie. Die zijn niet echt geneigd om dat te zien. Weet je, die denken, ja, zo gaat dat nou eenmaal.
Ja.
Weet je, dat zit er ook. Dus de gewoonte zit erin.
Dat is wel interessant dat dus blijkbaar nodig is om aan de top te komen. Hè?
Ja.
Iets van die duistere drie. Of is dat een soort het oude systeem waarbij dat nodig was? En zitten we in een soort kantelmoment of transformatie bijna naar, wil het systemisch ook anders doen met elkaar in organisaties?
Nou, dat is de grote vraag nu. Weet je, ik kan niet op het moment zeggen, het is dat het een kantelmoment is, dat geloof ik wel.
Mm-hmm.
Dat het de vraag of het daarmee ook over is, dat hangt een beetje af met de bril waarmee je naar dit giftige gedoe kijkt.
Ja.
En er zijn verschillende brillen mogelijk. Een van de brillen is, jongens, laten we elkaar geen mintje noemen, het zit gewoon in de menselijke natuur.
Ja, bijvoorbeeld.
Jongens, Het zit in de natuur. Een man bespringt een vrouw. Weet je, als hij de kans krijgt.
Biologisch.
Nou, dat is gewoon biologisch. Dat is altijd zo geweest. Dus dat zal altijd zo zijn. Nou, dan ben je er van alle dingen af. En er is, nou ja, een hooggeleerde in Nederland, Bram Bunk, is er een boek over geschreven. Driften, oerdriften op de werkvloer. Nou, dat gaat hierover. Ja. Weet je, dat zegt gewoon in feite dit. Jongens, laten we elkaar geen beetje noemen.
Ja.
Dit gaat gewoon door, in welke vorm dan ook. Het zal nu in de toekomst wat subtieler plaatsvinden. En mensen zullen niet meer via internet, van ze zijn savvy geworden. Hun dickpics, die zullen ze wel op een andere manier zullen ze de wereld insturen. dan ze tot nu toe deed. Dus een tweede is dat vaak is mogelijk een bril om naar te kijken. Het is een incident. Ja. Er zijn een paar rotte appels. En dat hoor je heel vaak. Mm-hmm. Wordt gezegd. Kijk, er zijn een paar, en die moet je dan verwijderen. Mm-hmm. Dat die hele fruitmand ondertussen rot is. En dat die iedere keer rotte appels produceert. Nou, dat wordt dan eventjes vergeten. Nou,
Dus jij zegt dus eigenlijk dat het andersom is. Dus het is niet door het is één rotte appel. Nee, die rotte appel is er omdat de fruitmand niet
fruitmand
goed is.
In vele
dat
gevallen.
Dat is vaak zo.
Ja,
okay.
Dat zie je vaak gebeuren. Ja, het is makkelijk omdat dat dan gedaan wordt. Hè. We verwijderen, nou ja, Matthijs van Nieuwkerk is die weg.
Ja.
Of Tom Egbers is weg. Nou, dan is het weer.
Ja, ja.
Dan kunnen we weer
ontstaan de hele redactie. Ja,
nou,
precies.
Ja, als je dan met die mensen betreffende gaat praten, dan blijkt gewoon dit een soort patroon te zijn. Dat helemaal, weet je. En in plaats van degene die er nieuw komt of een ander, hebben dat dan ook gedaan. Of in het, weet je, dat is wat anderen van anderen hebben weggekeken. En weet ik wat allemaal. Dus weet je, het is een kluwe van factoren en actoren. Maar dus één is, het is natuurgegeven. Twee, het is een rotte appel. Nou, daar ben je er ook vrij makkelijk vanaf. Drie is, we hebben de teugels te veel laten vieren. Hè? We hebben in de loop der jaren een civilisatieproces meegemaakt. Klein voorbeeld, een paar eeuwen geleden was nogmaals dat tijdens vergaderingen met elkaar op de vuist ging en dat er wat dat betreft in de zaal waarin vergaderd werd, gekopuleerd werd en ik weet het allemaal niet wat er zijn en we pissen in de hoeken en zoiets dergelijks. Nou, dat heeft men gewoon uit etikettenboekjes heeft men kunnen opmaken dat dit op een gegeven moment in de geschiedenis werd dit verboden. Dus dan denk ik, nou, dan moest het daarvoor dus zijn voorgekomen.
Ja, precies, ja.
Dat is eigenlijk tot de jaren 60 heeft dat civilisatieproces, dus een proces eigenlijk van zelfbeheersing is dat, hè?
Ja,
dat is dat je beter gaat beheersen. Dat is tot de jaren 60 is het toegenomen. Vanaf de jaren 60 hebben we de teugels laten vieren. Ja, en dan zeggen we zitten nu met de gebakken peren. Dus wat je vaak dan ook ziet daarin, dat is de roep om sociale normen, gedragsregels. Dus dat zie je wat dat betreft. En dat is, daar zit wel een element zit daarin. Mm-hmm. Dat je denkt van ja, soms is het wel heel permissief geworden. Dus die diffuse cultuur, we weten echt niet meer. En er staan echt mensen voor de rechter. Weet je, die dan vrouwen hebben zitten betasten onder een rok en weet ik van allemaal. Die zeggen, nou ja, mocht dat dan niet of zo, weet je. Van ik zie het in de films en de serie zie ik het ook. Dus,
het
staat nergens beschreven dat het niet mag. En dan geeft de rechter ze in deze gevallen nog gelijk ook. Weet je, dan zeg je, ja, het staat niet beschreven. Dus ja, dat kan je niet kunnen weten. Dat mag. Dus nou, goed. Dus dat. Dan is er een element. En dan komt wel interessanter, gaat het worden van empowerment. En waar zijn groepen met name, en dat zijn minderheden, vrouwen, dus andere gender, mensen met een kleur,
alles
en noem maar op,
divers
alles wat divers, mensen die oud zijn en mensen die heel jong zijn, ik weet het allemaal niet, weet je, die roepen nu wat dat betreft om nieuwe omgangsvormen.
Ja.
Die betreden die arbeidsmarkt en die trekken het gewoon niet meer.
Nee.
Die hebben zoiets van, en dan zit je met dat kantelmoment.
Okay.
En dat is wel interessant wat daar dan gebeurt. Zeg, joh, dit gaan we niet meer zo doen.
Nee.
Dit gaat zo niet meer gebeuren. We gaan wat dan met een andere manier gaan we een andere manier van samenwerken gaan we in. We moeten de manier waarop we werken, eigenlijk reframen. Weet je? Dus we moeten een nieuw raamwerk moeten we daarvoor voor maken. Nou, en dan allerlaatste, dat zit daar, dat is eigenlijk, dit soort gedrag belemmert de prestaties. En dat is het business argument.
Hey.
En dat komt eigenlijk uit de hoek van Google en van dat soort. En dat
manager is, zonder macht.
Dat is inderdaad, ja. Nou, dat soort. En jongens, weet je, het is niet smart om dit te doen. Weet je, want je denkt wel dat het dat je alles kan. Omdat je toevallig de leidinggevende bent of omdat je een belangrijke positie hebt. Maar dat is niet zo.
Nee.
Dus je moet je wat dat betreft, het is veel beter om je te gedragen op je normale manier te gedragen. Nou, dat zijn ongeveer de. Dus die brillen waarmee je. En een hoop van die brillen die ik net noemde. Dus die bril van natuurgegeven, die bril van het incidentele. Die bril van het is een terugval. Dat neigt eigenlijk allemaal naar het vergoelijken.
Ja.
Of het zoeken naar simpele oplossingen. We verwijderen de rotte appel, een sociale norm. Dan maken we een papiertje om staat, het mag niet. Nou, dan zijn we klaar. Weet je, er zijn nogal wat redenen aan te geven waarom het onbewust blijft. Waarom het een blinde vlek blijft.
Maar als we hier, je zit in een organisatie en het gebeurt. Of je bent een manager en je wil er eens goed naar kijken. Waar begin je dan? Want het omvat zoveel.
Ja. Nou, in de eerste plaats eigenlijk in verlengde van wat ik net zei, bij de bewustwording. Mm-hmm. En dat begint bij jezelf. Dan vervolgens begint het bij je team en dan vervolgens naar de organisatie. Dus we gaan niet gelijk in die organisatie doen, zoals nu gebeurt. En dan wordt er op de organisatie wordt er wat die organisatie ingegaan. Nee, je begint bij jezelf.
Okay.
Ben ik mezelf bewust van het feit? Heb ik er zelf eens aan meegedaan? Wat doe ik zelf? Weet je, wat zijn mijn eventueel ook onbewuste signalen of verborgen signalen die ik afgeef? Nou, dat is door welke bril kijk ik zelf? Weet je, als ik zelf geloof van nou, het is natuurgegeven, ja, dan ga ik het echt niet erg vinden.
Nee.
Weet je, als ik denk van het bril van de empowerment of de bril van prestaties, nou ja, dan wordt het anders. Weet je, dan denk ik, nou, daar moet ik wel een einde aan maken. Dus dat is een belangrijk iets. Dan moet je die bewustwording ook, is het een taboe onderwerp? Weet je, voel je jezelf ongemakkelijk om erover te praten? Of is het zelfs een taboe? Of kijken mensen je vreemd aan? Of denken ze, wat is er nou ineens? Dus hoe kan je dat doorbreken? Dus daar moet je, dus dat is allemaal met bewustwording, reframing heeft het eigenlijk te maken. Dus dat is wel mooi. Dat is eigenlijk een groot gedeelte van communicatie.
Zeker, ja.
Dus van dat soort zaken. Ook daarbij je nog eens afvragen, raken wij de juiste toon? Dus wordt het niet verkrampt dramatiseren? Weet je, dan krijg je met overslaande stem, dit en dit en zo.
Dat is op de loer, hè?
Dat is op de loer, maar ook het onderschatten ervan. Weet je, nou ja, het valt wel mee. Of in één zin, weet je, nou, het is wel erg, maar het is maar één geval. Weet je, of we moeten nog maar eens zien dat dit op brede schaal zich voordoet. Nou ja, dat is al een signaal van, nou ja, het is niet belangrijk. Dus weet je, de juiste toon te treffen. Ik denk dat dat een hele, hele belangrijke is. En schiet je ook niet meteen in de kramp. En dat is ook wel zo. Dus als je dat bij jezelf merkt, maar of ik in je team merk, nou, dan denk je even.
Dan krijg je dan toch dat gesprek op gang.
Calm down. Weet je, dus dat is. Maar dat is die bewustwording. Dus dat, en dat begint bij jezelf en dat begint ook met anderen. Praat er eens met anderen over. Van, zie je dat ook zo? En hoe is dat dan? En nou, als je merkt van het geval, nou, dit is echt een barrière. Dit is blijkbaar een taboe onderwerp of zo. Of dit raakt iets wat negatief is. Dan ga je met de ander erover hebben.
Ja.
Maar doe dat eens even klein, bijna olie. Vlekachtig, weet je. Maar ga eerst eens bij jezelf kijken. Van, ga niet te snel beginnen met van nou, we stappen erin. Weet je, je bent onderdeel van het systeem, onderdeel van het proces ook.
Je
zit er middenin. Dus oké, dat is één. Twee is, dat gaat meer de kant uit van, het zorgt dat het ook qua beleid op orde is. Wat bedoel ik daarmee? Heb jij een visie op veiligheid? Dat ontbreekt in de meeste gevallen. De meeste organisaties gaan maar wat doen. En dat is meestal naar aanleiding van een shitstorm in de media. Weet je, het staat in de media, dus gaan we wat doen. Iemand gaan we eruit trappen. Twee mensen eruit trappen. Kordaat. Kunnen we zien dat we echt kordate leiders zijn. Dan gaan we een onderzoek doen. Dan weten we dat de komende jaar dat er niks gaat veranderen. Niks gaat gebeuren. En we gaan allerlei kampvuurgesprekken houden hierover met mensen. Weet je, en dat lastige daarvan is dat het vaak dan vrij massaal nog gebeurt. Of, nou ja, en het blijft bij praten. Mm. Weet je, en de mensen zijn dat dan op een gegeven moment ook wel zat. Weet je, en voor sommige mensen, ja, die is het bijna traumatisch. Die gaan echt niet in zijn groep zitten vertellen daarover.
Nee.
Weet je, die denken van, nou, ik blijf nog steeds ongehoord. En anderen zitten vrolijk erover te kwebbelen. En die denken van, nou, we gaan over tot de orde van de dag.
Ja, ja.
Leuke middag gehad. Hoeft de mensen niet te werken. Kon het ergens anders over hebben. Gechargeerd gezegd. Dat heb je een visie. Twee is, pakken we de signalen. En die visie bedoel ik niet alleen, wat vinden we van veiligheid? Waarom vinden we dit belangrijk überhaupt?
Ja, vinden we het belangrijk?
Ja, vind ik het überhaupt belangrijk? Waar willen we naartoe? Nou, dat ontbreekt in vrijwel alle organisaties die ik tegenkom op merkwaardige wijze. Weet je, van, hoe ziet dat eruit? En ja, daar staan soms wel mooie dingen op. We willen een veilige en accepteren een integere omgeving. Maar ja, wat is dat?
Ja,
weet je, dus wat betekenen die volgen? Dan twee, ben jij signaalvaardig? Dus kun je de signalen oppikken? Nou, dat zijn gedeeltelijk hele evidente signalen. Ziekteverzuim, overplaatsingen,
verloop
ik, weet het allemaal niet. Al die dingetjes, weet je, nou, dan denk je dat. Vreemd gedrag van medewerkers. Ze gedragen zich ineens vreemd. Ja, er kan verschillende dingen duidelijk. Er kan thuis iets aan de hand zijn, maar er kan ook iets in de omgeving. Dus ga er eens over in gesprek.
Mm-hmm.
Nou, daar zitten we wel met een probleempje op het moment. Dat teams steeds groter worden.
Ja.
En dat de meeste van die teamleiders geen idee hebben eigenlijk wie er in het team zit. Wat er met hun speelt en zo. Dus, en die zitten de hele dag administratieve handelingen zitten te verrichten. Dus dat moet je dan ook doorbreken. Zorgen dat je inderdaad mensen leert kennen. En ook wel wat dan met weet wie het zijn. He, zoals het eigenlijk normaal is in de sportwereld. Weet je, wat dat betreft daar is coach voor, om dat te zien. Nou, dan de medewerkers tevredenheidsonderzoeken kun je erbij nemen. Daar is weer een probleempje dat het vaak op heel geaggregeerd niveau is.
Ja.
En terwijl dit soort dingen vaak spelen op teamniveau, Je hebt risico-inventarisatie en risico-inventarisaties heb je en evaluaties. Ja, die zijn wettelijk verplicht. Ja. Maar 50% van de organisaties lapt dat aan zijn laars of besteedt dit uit. Mm-hmm. Ja, je hoorde pas van een grote organisatie dat ook weer. Weet je, van, oh ja, dat moesten ze ook nog doen. Nou, dat besteed je even uit aan een bureautje. En dat is vaak een afvinkcircus. Maar je kan het serieus nemen als je die giftige driehoek erbij neemt. Kan je daar mensen bij betrekken en dan kan je de gesprekken erover beginnen. Jongens, kan dit bij ons ook spelen? Weet je, nou, dan heb je een gesprek al op gang gebracht en dan doe je onderzoek dus. En ik denk al dat onderzoek is een van de beste vormen van interventie. Dus dat is in feite, heb je het beleidsmatig op orde. Ja. Heb je een visie? Heb je onderzoek goed gedaan? Zie je de signalen om je heen? En dan zit er ook nog iets bij. Heb je je systemen, van een hoop van die systemen zijn echt wat dat betreft echt door en door bureaucratisch. Nou, dan krijg je ook de roep toen van die John de Mol. Er waren toch loketten. Ja. Ja, als niemand weet wat de loketten zijn en wat loketten zijn en wat loketten doen, dan heb je er niet zoveel aan. Dan is niemand die loketten vertrouwt, omdat het eindeloos duurt voordat er dan eindelijk wat gaat gebeuren. Precies. Maar ik bedoel met systemen, echt meldsystemen en behandelingssystemen.
Wordt ermee gedaan.
Die een beetje normaal zijn. Ja. Weet je, we zijn tegenwoordig gewend, als je een pakje bestelt, dan is de volgende dag komt dat binnen. Je ziet precies wat er met het pakje gebeurt. Is het toch van de zotte dat je iets meldt en dat je vervolgens een half jaar niet weet wat er gebeurt. Of door 6 verschillende mensen vervolgens bevraagd wordt over wat er nou eigenlijk gebeurd is.
Dus met alleen het aanstellen van een vertrouwenspersoon ben je er niet?
Nee, zeker niet. Zeker niet. En daar zit echt wat dat betreft. Je moet echt je regels, procedures, systemen, die moeten echt op orde zijn. En die moeten wat dat betreft zorgen dat die ook responsief zijn. Ik bedoel, gebruiksvriendelijk. Dat je er iets mee kan. En dan nog zit er bij de vertrouwenspersoon, je noemt dat, maar de professionaliseringsslag die gemaakt kan worden is ook. Dat gaat geen eens om alleen om die vertrouwenspersonen. Daar gebeurt het toch nog te vaak dat de vrouwen van de baas, zoals pas bij Pakhuis de Zwijger, weet je, die is vertrouwenspersoon. Ik denk, heel bijzonder. Hoe kan het, weet je, in deze tijd? Weet je, inmiddels toch alle kranten er vol over hebben gestaan. Maar vooral ook de onderzoeken die gedaan worden. Het is... Ik heb nog nooit zoveel prutswerk in mijn leven. Vaak second opinions. Je weet niet wat je dan ziet. Maar dat zijn allerlei bureautjes zijn erop ingesprongen.
Die poppen op
en die gaan we doen. En emeritus, hoogleraren, maar ook gerenommeerde adviseurs. En het idioot is vaak dat je niet weet van, is dit nu een cultuuronderzoek? En soms is het een soort half integriteitsonderzoek. Soms is het alleen maar bedoeld om ervoor te zorgen dat iemand ontslagen kan worden. Weet je? En dan zie je dat het hele onderzoek daar naartoe geschreven wordt. Het is werkelijk een ratje toe aan dingen. Dus echt, daar schrik je echt dood van. En, nou, men is nu bezig om daar een soort keurmerk voor te gaan maken, weet je. Want, dat is hoog nodig. Het is op het moment is het zo'n, die bureaus die harken miljoenen binnen. Het is een wildgroeit. Elke idioot kan zijn cultuuronderzoek of veiligheidsonderzoekje beginnen.
Okay,
en dus dat is echt...
Doe dat niet is eigenlijk
Nee, doe dat zeker, nee, zeker niet. Nee. Ja, en hou het ook een beetje bij wat er gebeurt. Hè? Als je nou al die maatregelen doet, monitor je het ook. Ja. Het is eigenlijk alles wat heel normaal is, wat er gaat gebeuren.
Er is ook geen quick fix voor, toch? Want ik heb niet eerlijk gezegd jullie boek nog niet gelezen, maar wel een beetje de inhoud al tot mij genomen. En daar hebben jullie het ook over safety by design. Wat betekent dat dan?
Nou, dat is eigenlijk alles wat ik nu noem, dus die bewustwording, ja, dat beleidsmatige.
Dat is allemaal lange termijn ontwerp van hoe je ermee omgaat.
Dat is, ja, weet je, of dat nou lang of korte termijn. Sommige dingen kunnen heel snel werken natuurlijk. Kijk, zo'n bewustwording, dat kan ook in een uur kan dat zijn, weet je. Als jij, dus ik zeg ook, wat is de beste tip om dat te creëren? Ja, lees dat boek.
Ja.
Weet je, nou, dan ben je wat dat betreft, ja, en neem het tot je en gaan ze denken van, joh, wat betekent nu voor ons? Nou, dan kost het, weet je, en doe dat met elkaar, van mijn part. Nou, dat hoeft helemaal niet zo
hoogdravend
te zijn. Het is net wat ik vertelde en er zit nog één element nog bij en dan kom ik even bij die safety design. Dat is eigenlijk het sluitstuk, dat is verandering van gedrag en gewoontes.
Ja.
Dan zit je echt bij gedragsverandering, kom je dat te kijken. Want ja, je kan al die dingetjes, kan je natuurlijk wel, je kan je die systemen bouwen, als je ons weet, je kan je bewust zijn.
Precies.
En je kan erover praten, maar uiteindelijk gaat het om doen. Nou, dan zit je om dat gedrag. En ik ben wat dat betreft echt van de school vaak van het samenspel. Doe dat dan ook op samen, doe dat niet alleen op individueel gedragsniveau, dat je individuele mensen en een training of zo, maar doe dat met elkaar en in het team. En doe dat ook zelf vooral. Weet je, en laat je hooguit door een soort buitenboordmotor eens even helpen. Hè, maar doe het hoofdzakelijk voor jezelf. En let ook op zaken van, nou ja, doen wij zelf als gekke dingen? En daar zit dan ook het, zorg dat je het ook bespreekbaar maakt. Dat je feedback kan geven aan elkaar. Zorg dat je positief gedrag bekrachtigt en niet negatief gedrag. Ja. Nou, dat laatste gebeurt ook nogal. Mm. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, wat regelmatig voorschijnt te komen, dat medisch specialisten zich te buiten gaan. En waarvan zegt, nou ja, die moeten dan eigenlijk van de werkvloer verwijderd worden. Die maakt men tot directeur. Dus die worden bevorderd tot een hoge positie, omdat ze dan van de werkvloer weg zijn. My god, weet je. Dus dat is echt het... Ja, echt? Ja, ja, het weet je.
Wauw.
Dus het, weet je, het lijkt echt dat je denkt van, ja, is dat nog zo? Maar daar is dus een wereld te winnen. Werving en selectie. Als jij weet dat mensen met duistere eigenschappen, ja, dat je iedere keer, waarom haal je dan iedere keer toch weer een heel contingent narcisten binnen? Weet je, en waarvan je ook weet, nou, die kunnen zich fantastisch presenteren, een fantastische idee hebben ze, maar ja, weet je, op een gegeven moment klapt de val dicht. Mm-hmm. En dan is het te laat. Dus als je dat weet, weet je, dus ook daar zit, dus er is een hele scala van dingetjes je moet doen. Nou, dat safety by design, dat zegt, doe dit soort dingen. Ga eerst eens kijken, joh, wat is het? Kijk, als je al lang bewust bent van het probleem, hoef je dat niet te doen.
Nee, nee.
En als je systemen helemaal op orde zijn, je beleid en je hebt een fantastische visie, nou, doe dat vooral ook niet en ga dan met het gedrag. Dus ga daar even kijken. Maar vaak zie je dat het inderdaad 1, dan moeten we 2 doen, dan moeten we 3 doen. En je hoeft ze niet allemaal volgordelijk doen. We zijn nu 100% bewust, dus mogen we naar de volgende stap, weet je. Het is niet wat dat betreft een
parallel aan elkaar. Ja, ja,
maar het kan
ja.
ook wel parallel aan elkaar. En safety by design. Kijk, in de fysieke wereld vinden we doodnormaal dat in het ontwerp van gebouwen en vliegtuigen dat veiligheid zit ingebouwd.
Ja.
He, want een voer storten die dingen gewoon in elkaar of neer. He, dan ging weer een vliegtuig. Maar toen hebben we een keer gedacht, dat is niet zo slim. Dus laten we al bij het ontwerp rekening houden met het feit dat die naar beneden zou kunnen vallen. En proberen er alles tegen te doen. Nou, tegenwoordig blijven al die vliegtuigen bijna in de lucht hangen. Waarom doen we dit niet op sociaal niveau? Bij het ontwerp van je organisatie, en dan hebben we weer een structuurverandering, dan denk je mee over veiligheid. Jongens, is dit een bevordering van de veiligheid? Geeft dit aanleiding tot meer machtsmisbruik of minder machtsmisbruik? Leidt dit tot meer afhankelijkheid? Wordt de cultuur hierdoor duidelijker, weet ik wat allemaal? Mm-hmm. Nou ja, 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 check, 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 check. Oké, let's go.
Dan kan het, ja, ja.
Dus, en zo niet, nou jongens, even pas op de plaatsen. Dat is het. Dus voorkomen in plaats van alleen maar bestrijden.
Ja,
nou, we
ja.
zitten nu nog in een soort, nou, bijna soms primitieve bestrijdingsmodus. Hè? Wat dat betreft een paar reflexmatige handelingen worden
soms
verricht.
Soms primitief, ja, leg eens
en dat
uit.
Is, nou ja, soms primitief wat ik zei. Wat in deze rotte appels worden dan verwijderd. Ja, ja. En er wordt een onderzoek gestart. En we gaan wat gesprekken voeren met elkaar. Veel verder komt het niet.
Klaar.
En dan is het klaar. En dan is de derde fase meestal daarna. Die is wat zo mogelijk nog erger. Dan hebben we een soort bureaucratie gaan we optuigen. En krijgen een bureaucratisch systeem van afvinken. En dan is het op papier, lijkt het allemaal goed. Nou ja, zie je de voice. Hè, ja. Dan zijn loketten. Nou, dat, ja, en ja, op papier zijn ze. Maar vervolgens ja, krijg je echt een soort bureaucratisch circus, wat ook weer tot vervelende dingen leidt. En nou, een paar dingetjes daarvan. Het is een vreselijke serie trouwens. In het kader van dit onderwerp moet je misschien wel zien. De Idol heet die.
Ja.
En daar speelt de dochter van Johnny Depp. En de zanger van The Weeknd speelt daar een hoofdrol in. Mm-hmm. En die zanger van The Weeknd, die heeft oorspronkelijk een regisseur eruit weten te werken, omdat hij vond er moest meer verkrachting en aanranding in de film, want dat was rock'n'roll. Oké, dat is het dus geworden. Een soort pornofilm, gewelddadige pornofilm is het geworden. Maar er is één ding in het begin die op zichzelf wel treffend is. Dan wordt er een fotoshoot genomen van de ster in dit geval. Dat is dan de dochter van Depp. En daar is op een gegeven moment bij die fotoshoot is een deel van haar tepel is zichtbaar. En dan is er een intimiteitscoach, coördinator daarbij. En meteen alles een halt, weet je. En dan moet een nieuw contract opgesteld worden. En ze zeggen, hoe lang duurt dat? Ja, 48 uur en wellicht 72 uur. En ze zeggen, ja, maar daar kunnen we niet op wachten. Weet je, dan krijg je dat soort overtrokken dingen. Weet je, dat is overkrotte papieren tijgers, overtrokken bureaucratie. Dan kom je echt in de sfeer van wat je in het begin ook zei. Van, mogen we dan tegenwoordig niks meer? Weet je, mag je dan niks meer zeggen? Moet je elk woord wat je zegt, moet je dat op een weegschaal leggen? Nee, dat is niet het geval.
Nee. En wat is nou de grootste blinde vlek bij zo'n safety by design? Hè? Dat omgekeerde, zeg maar. Je gaat een organisatie opnieuw structureren en je neemt die veiligheid mee. Wat is de grootste blinde vlek?
Dat voorkomen eigenlijk beter is dan genezen, zegt het spreekwoord überhaupt. Kijk, en dat is. Kijk, dat voorkomen is wel een interessante. Want er is nou onderzoek gedaan, ook naar bijvoorbeeld naar politieagenten. Op een gegeven moment zet je een agent neer op de hoek van de straat en alleen de aanwezigheid van de agent leidt erop dat mensen vaart verminderen. Mm-hmm. Maar niemand ziet die prestatie. Niemand ziet dat mensen hun vaart verminderen. En je zet vervolgens twee agenten een eindje verderop en die delen bonnen uit. En dat zijn de toffe binken. Weet je, van ja, die komen met resultaten thuis. Die hebben 50 boetes uitgedeeld. Dus weet je, dat voorkomen, er is niemand loopt daar warm voor. Weet je, het is ook moeilijk aantoonbaar.
Ja.
En toch zullen we dat moeten doen. En nou ja, wat een voorbeeld van een bedrijf dat gedaan is Airbnb. Die zaten echt diep in de shit. Want niet alleen intern was het enigszins hommelus. Begrijpelijk ook met heel veel jonge mensen. En de sfeer ook van zo'n start-up. Weet je, alles kan en alles vloog er maar een beetje rond en fladderde rond. Werd veel gedronken, veel feesten. Ik weet het allemaal niet. Hoge ambities, dus doel heilig de middelen. Alle dingen waren er eigenlijk aanwezig. Maar ook extern en met extern. En dat is nog wel een punt. Kijk, giftig gedoe in ons boek gaat alleen om het interne. Er is natuurlijk ook een externe, heeft Caroline Koetsenruiter veel over geschreven.
Ja.
En dan gaat het over klanten, in dit geval van Airbnb, huurders. Of verhuurders in dit geval, die anderen misleiden, maar ook huurders die er een beestenbende van maakten in die huizen. Dus het was echt een reputatieding, hadden ze wel. En die hebben toen een chief integrity officer aangesteld.
Okay.
En daar hebben we mee gesproken met dat boek. En die zijn echt een veelheid, die is echt dat safety by design stelsel maanden gaan invoeren. En en werd daarbij geholpen door het feit dat ze een sterke cultuur, interne cultuur al hebben. Daar heeft hij op voortgebouwd. En die heeft eigenlijk een hele hoop, nou, behalve de harde maatregelen, echt veel softe maatregelen in de sfeer van psychologische veiligheid genomen. Dus elke twee weken wordt een case besproken. Of uit de eigen organisatie, of iets wat ze uit de krant hebben gehaald. Nou, met zo'n case. Ik heb weten, voordat ik weer een hele bataljon juristen over me heen krijg, dat ik bij God niet weet wat privacy is, weet je, want dat is dan meestal dus dat het argument om dat niet te doen. Die kan je anonimiseren, weet je, dat niet te herleiden is naar Pietje, Jantje, Klaasje, weet ik wat allemaal. Dus geen dinges, maar het is leermateriaal.
Ja.
Dus dat leren, zo'n lerende cultuur maken, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat je moet doen.
Daar.
Dat zag hij. En wat ook een interessante was, hadden ze stoomafblaas momenten, sessies, en omdat wat was Elephants, Dead Fish en vomit sessions.
Dat klinkt lekker.
En ja, dan kon iedereen gewoon zeggen wat hem op zijn lever lag. Weet
hoe
je.
Simpel
dus,
kan het zijn?
Zo simpel dus. En doe dat gewoon met z'n allen. Weet je. En daar dan gaan we natuurlijk in het begin gaan we de leiding geven en dan gaan we dat voorbeeld in. Dus dat was één keer in de maand of in de twee maanden doe je dat gewoon. Weet je. Gewoon echt wat dan stoom opblazen.
Ja.
Als je gewoon vertellen wat er speelt en wat dan met je ongenoeg uiten. Nou, dat heeft allemaal te maken met psychologische veiligheid.
Ja.
En daar raakt dat. Dus dat vond ik wel mooi om dat te zien, dat daar die sociale en psychologische veiligheid elkaar raken.
Zeker.
En dat zijn eigenlijk allemaal vormen van anti-gif. Hè? Want dat moet je gewoon gaan zoeken. Dat misschien een volgend boekje gaat zo heten.
Ik wilde net vragen. Hoor ik een nieuw boek aankomen?
Nou, een klein boekje wordt dat. En misschien denk ik, dat wordt geen eens een boekje. Dat is gewoon wel opmaak, maar gewoon gratis weggeven. Er wordt heel veel naar gevraagd. Kijk, dit boek wilden we neerzetten.
Met echt handvatten bedoel je?
Ja, dit boek wilden we neerzetten. Dat staat ook wel in dit boek, maar het staat er meer verscholen in. En dit boek wilden we echt neerzetten, omdat we merkten dat een hoop boeken die over deze thematiek gingen, toch wel erg praktisch how-to waren. Hoe maak ik een aangifte? Hoe doe ik een klacht? En
oh, zo.
Heel braaf ook, weet je. En ik dacht van, en het overkoepelende plaatje ontbrak.
Yeah.
Er was geen enkel boek wat daarover ging. Ik dacht, nou, laten we dat dan neerzetten. Maar nu heb je natuurlijk de andere kant weer, dat mensen zeggen, ja, dan moet ik eerst 200 pagina's lezen over wat giftig gedoe is. En dan kom ik pas bij oplossingen. Dus kan je niet gelijk die oplossingen geven. Dus vraag moeten we ook honoreren. Dus daar gaan we nog wel eens aan werken komende tijd.
Kijk, daar kijken we naar uit. Wat heb je verder nog als tip, zeg maar, om te kijken, lezen of luisteren op dit vlak, waar mensen meer kennis kunnen opdoen, behalve jullie boek natuurlijk?
Nou ja, dat wil ik meteen zeggen. Lees dat boek.
Mm-hmm.
Dat is één. Twee, ga eens kijken en doe dat alleen of doe dat van mijn part met een paar mensen naar je eigen situatie. Kijk eens in de spiegel. Neem je situatie over. Ga niet te snel zitten in de situatie. Oh, dat komt bij ons niet voor. Of dat kennen wij niet.
Nee.
Weet je, wat
wees
zijn
nieuwsgierig naar
wees
wat
nieuwsgierig
nou
van wat er speelt. Weet je. En kijk dan ook nog naar even heel simpel. Weet je, dat kan je ook makkelijk doen. Naar wat zijn nou de 1-2 dingetjes die je zelf kan doen en die je met z'n allen kan doen. Wat zou nou het meeste effect hebben?
Hmm.
Weet je, wat is dat? En doe dat gewoon. Dat is eigenlijk makkelijk. Denk ook niet meteen van dat je een soort, en dat is misschien ook wel belangrijk, dat zie je vaak de neiging bij HR-mensen, die gaan dan gelijk als een soort Florence Nightingale gaan ze traumaverwerkingsgesprekken voeren. Daar zijn ze niet voor. A, het is hun positie niet. Kijk, HR is er gewoon in organisaties om de organisatie te dienen.
Mm-hmm.
Niet zozeer om de individuele medewerkers. Net zoals communicatie. Weet je. Dat zijn gewoon dienaren van de organisatie. Dus daar zit al een soort weeffout, zit er een structurele weeffout. Dus gaat dat niet te veel doen. Dan laat dat over aan vertrouwenspersonen of andere professionals.
Coaches.
Maar dat, coaches weet ik wat allemaal, maar dat is niet jouw ding in eerste instantie. Maar voor je het weet zitten ze de onderstroom, gaan ze dan duiken, weet je, van het uitdiepen en dan worden het young sessies en weet ik wat allemaal.
Maar
nou, soms
dat is soms toch ook nodig?
Soms
om die
is dat nodig, maar dan moet jij dat niet gaan doen, weet je, want dat moet je ook oppassen als leidinggevende. Geef dat dan, weet je, van dan is het wat dat betreft, ja, jij bent geen therapeut. Je bent zelfs geen coach, weet je, en je bent al helemaal geen therapeut. En soms is er echt therapeutische hulp nodig. Zelfs coaches kunnen dat niet, weet je. Dan denk ik van, ja, die zijn er niet voor opgeleid. Mm. En dan moet je echt, wat dan betreft, van goede huizen moet je komen. Dus verwijs dat dan door, weet je. En dat is niet om er van af te zijn, maar dat om iemand in goede handen te geven. En dan kan je nog, wat dan betreft, erbij betrokken blijven. Want ik zou het zelfs aanraden, maar ga dat niet zelf zitten freubelen. Ik zie te veel freubel dingen zie ik gebeuren. Dus doe dat niet.
Het zit echt nog een laag daarboven, zeg jij.
En een hoop dingen, ja, een hoop mensen. Weet je, die hebben wel een manier gevonden om mee om te gaan. Copingmechanismes. Weet je, het is allemaal niet zo heel diep. Weet je, het is allemaal niet zo dat je laat. Nou, dat is het geval zo van mij. Weet je, zo'n credit stealing. Nou, ik had hem helemaal kapot van kunnen zijn. Maar ik heb dat eerlijk gezegd. Tot het schrijven van het boek hebben ze me nooit zo gerealiseerd. Nu realiseerde ik me eigenlijk.
Ja, hoe fout het eigenlijk is.
Dat is eigenlijk fout. Ja. Dat kan niet. En ik denk, verrek, joh, het is me niet één keer in mijn leven overkomen. Het is me herhaaldelijk overkomen. Nog een paar jaar geleden is me dat overkomen. Dus ik denk, wat gek eigenlijk. Dat ik dat weggestopt heb. Dat is ook wel zoiets. Ja. Dus dan ga je over jezelf nadenken. Maar niet, dat heb ik niemand voor nodig. Weet je, dan denk ik,
maar daar begint het dus wel.
Daar begint het, dat soort dingetjes, weet je. Dus
zelfreflectief vermogen.
Denk erover, weet je, heb het er eens over. Lees eens ook eens een boek, weet je. Een roman of zoiets dergelijks over werksituaties, weet je. Er zijn er nog genoeg geschreven over dit soort affaires ook. En bedenk dat het in de praktijk eigenlijk altijd veel subtieler is dan je in de boeken kunt lezen. En van vaak denken we, hoe is het nou mogelijk
dat
zo'n vent
kan dit
20 jaar lang gewoon, want met al die vrouwen,
dat niemand,
weet je,
zegt,
dat niemand
hallo
iets gezegd heeft. En dan, ja, nou ja, dat
het kan dus. Ja, ja.
He, dat kan. En nou ja, er zijn ook wel boeken beschreven die niet, die dan gaan. En dat kan zelfs in de wetenschappelijke dingen. Dat heeft weer te maken met die massamisbruik van hooggeleerden, maar ook de afhankelijkheid van AIO's, weet je. Dus mensen die een onderzoekscontractje hebben.
Ja.
Dus het kan. En blijkbaar, nou, in onze cultuur heerst dat nu eenmaal. Dat kan nou eenmaal. Oké, prima. He, maar het gebeurt heel, soms ook heel, en dat is dan fijn en vrij grof. Maar soms is giftig gedoe ook heel fijnmazig en subtiel.
Hmm.
Pennenstreken. Weet je, schaakspel. En dat je eigenlijk richting uitgang wordt gemanoeuvreerd. Op een hele subtiele manier, zonder dat je zelf beseft. Gaslighting, dat is ook zo'n begrip wat tegenwoordig, waar,
ja, ja.
He, wat tegenwoordig steeds vaker voorkomt. Dat je denkt, ben ik nou gek?
Ja,
of gebeurt wat gebeurt hier eigenlijk? Dus dat je hele context die wordt anders benoemd. Weet je? En het wordt net gedaan alsof jij wat dat betreft de dader bent en niet het slachtoffer. Weet je? En dat wordt heel subtiel, kruipen ze onder je huid. Nou, weet je? Dat moet je ook beseffen.
Precies. Dus lees boeken over affaires. Weet je er één zo uit je hoofd?
Nou, ik heb hier een paar staan. Laten we eens even nagaan. Kijk, een boek van Bianca Verbeek, dat heet Kwaadaardig.
Ja.
En het andere, dat is altijd lastig als je dat zo ineens gevraagd wordt.
Ja, sorry.
Dat vond ik veel beter. Julia's de Slangenkuil. Julia's Slangenkuil.
Okay.
Henriette Wijnen is dat.
Ah, okay.
En dat gaat over zo'n, zit bij een plaatselijke gemeente, ook nog in zo'n door en door christelijk gebied. Weet je, dat je denkt, en dan wordt ze door een paar mensen echt helemaal kapot gemaakt. In een paar jaar.
Okay. Weet je?
En dat gebeurt zo subtiel iedere keer.
Yeah.
Echt, ja, in een salami-tactiek. Weet je, dan denk je soms, nou, had ik nog maar zo'n botterik, zo'n bully, weet je, die alleen tegen je loopt te schreeuwen. Of,
dat is makkelijker aan te wijzen dan
dat aan te wijzen is. En nogmaals, zorg ook, en dat is misschien wat, zorg dat je signalen in die richting, dat je die niet, dat je daar niet je mond over hebt. Houdt. Maar spreek dat aan.
Ja.
Weet je, dus het begint vaak
gezegd,
met, het is te makkelijk gezegd, ik weet het. Maar weet je, ik denk toch dat, ja, weet je, zolang het, loeren naar je lichaam en weet ik van, zodra je begint te merken, zeg je, joh, kan je ergens anders kijken, doe normaal. Weet je, nou, dat is, het hoeft ook niet zo zwaar te zijn. Je hoeft er niet gelijk Jan Alleman bij te halen.
Nee.
Niet gelijk naar de tuchtcommissie te lopen. Maar het is vaak al genoeg om aan te geven, joh,
stop maar even.
Don't fuck with me.
Ja, ja, precies. Wat een goed einde.
Ja,
dankjewel, Hans. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was hem alweer. Leuk dat je luisterde. Kom je ook een keer praten? Als je een goed verhaal hebt natuurlijk. Of ken je iemand die moet aanschuiven voor een goed gesprek? Laat het me weten via LinkedIn. Ik hoor je graag. Luister je graag naar deze podcast? Je kunt nu een fooi geven via fooiepot.com. Fooiepot met een D. Simpel en snel. Hoeft niet, mag wel.